is het Haags Kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van De Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
Pieter Omtzigt wil nu toch premier worden. Is het een wanhoopsdaad in de laatste dagen van de campagne of is het uitgekiende strategie? Ik bespreek het zo met Telegraaf-verslaggevers Leon Brandsma en Pim CD. Het aftellen is begonnen, nog 2 dagen tot de verkiezingen. In het Haags Kwartiertje praat de politieke redactie van De Telegraaf je bij over de laatste ontwikkelingen. En straks bel ik ook nog met ons politiek orakel. Dat is vandaag Rita Verdonk. En bij voorbaat vast excuses, want je hoort een hoop achtergrondgeluid zo nu en dan. Er wordt hier naast ons flink verbouwd en getimmerd. Daar ontkomen we even niet aan, maar morgen is dat hopelijk weer voorbij. Het was een doldwaas campagneweekend. Opeens maakt ook de PVV van Geert Wilders de kans om de grootste te worden. En toen zei Pieter Omtzigt bij Buitenhof dit.
Als er een regering komt die op afstand staat van de Tweede Kamer, minderheid mag ook, en die vakministers aanstelt, dan ben ik bereid om die regering te leiden. Ik moet sowieso meer duidelijkheid geven wat die peilingen ook zijn. En daarom heb ik besloten om dat zo te zeggen, omdat dat mij dringend gevraagd is.
Ja, Pim, het is hem dringend gevraagd. Ja, waarom nu? Want hij wilde toch wachten tot na de verkiezingen.
Ik moet er eigenlijk wel een beetje om lachen. Hè? Ik bedoel, ik denk dat het hem, nou, het zal het zijn, Leon, een keer of 38.000 is gevraagd. En hij wilde er inderdaad steeds geen antwoord op geven. Eerder zei hij natuurlijk wel dat zijn voorkeur er juist bij lag om dan in het kabinet of in de Tweede Kamer nieuw sociaal contract te vertegenwoordigen als fractievoorzitter. Maar ja, nu dus uiteindelijk is het hoge woord er toch uit. Hij is eventueel bereid om premier te worden. Ja, waarom nu? Het kan zijn, zoals hij het zelf verwoordt, dat het hem echt gevraagd is, ook vanuit zijn eigen omgeving, van ja, Pieter, hoe sta jij er nou eigenlijk in op het moment, wanneer zou je het wel willen doen? En toen heeft hij bedacht van, nou, als er inderdaad allemaal vakministers komen, een zakenkabinet, dan kunnen we ook de hervormingen van het land vanuit die hoek vormgeven en dat zou ik dan wel willen leiden. Dat is een beetje het verhaal wat hij bij Buitenhof hield.
Ja.
Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het ook wel een bewust moment is. Want elke keer zie je bij een nieuw sociaal contract, of het nou gaat om het besluit om mee te doen aan de verkiezingen, of het nou gaat om het presenteren van de kandidaat-Kamerleden, of het nou gaat om het besluit om eventueel wel premier te worden, dat hij dan ook heel veel aandacht naar zich toe trekt. Ja, en dan gaat het daar ook over. Hè? Dan moet je Zielkens er weer op reageren, Timmermans er weer op reageren. Ja, dus het is wel lekker, denk ik, dat dit nu het verhaal is waarover gesproken wordt.
Ja, en wij hebben het er nu natuurlijk ook weer over. Jezielke stond gisteren meteen klaar om op het besluit van Omtzigt te reageren.
Ik weet niet of we nou precies weten wat hij wel of niet wil worden. Ik vind wel dat hij het nodeloos echt ongelooflijk ingewikkeld maakt. Het gaat erom wat voor leider ben je. Neem je besluiten, toon je daadkracht. En wat heeft dit land nou aan een zakenkabinet vol twijfelaars?
Twijfelaars, best wel een uithaal. Hè? Al langer zet de VVD Omtzigt neer als een besluiteloos persoon. Heeft dat effect, denk jij, die tactiek?
Nou ja, ik denk wel dat het een tactiek is die in elk geval wel landt bij mensen die in de debatten natuurlijk veelvuldig wordt besproken. Ik weet niet of het de populariteit van Omtzigt daadwerkelijk schaadt. Het is natuurlijk zo moeilijk op dit moment als je naar de peilingen kijkt te zeggen van ja, wie wordt uiteindelijk de grootste. Maar het is natuurlijk een gegeven dat bij Omtzigt over heel veel besluiten er heel erg lang wordt nagedacht. Of het uiteindelijk ook gaat betekenen dat hij daardoor heel veel populariteit in moet, dat weet ik niet.
In de peilingen zag je natuurlijk wel dat effect. Dat twijfelen over de premiersvraag en of hij dan al wel wil of niet, dat wel voor in elk geval een kleine neerwaartse trend zorgde. Ja. En ik bedoel, het heeft uiteindelijk ook wel het effect, in elk geval dat aanstippen van die besluiteloosheid. Hè, Frans Timmermans deed het ook, dat hij nu wel ineens weer met dit besluit komt. Dus het doet in elk geval wel iets met hem.
Laten we even luisteren wat Timmermans precies zei gisteren.
Hij wisselt in zijn duidelijkheid, laat ik het zo uitdrukken. Vandaag was hij duidelijk. Eerder was hij ook duidelijk, wilde hij niet. Hij is duidelijk maar een andere kant op.
Ja, dit zei Timmermans gisteren in Haarlem. En jij was er ook bij, hè, Leon, bij die bijeenkomst van PvdA GroenLinks.
Ja, en je zag dat hij ook met forse tegenzin wilde reageren. Want inderdaad, waar we het net over hadden, de dynamiek schuift dan weer naar Omtzigt, terwijl hij zo bezig was het weekend om te waarschuwen voor het grote rechtse gevaar. Het moest echt even uit hem getrokken worden. Hij had zei van, ja, ik ben wel met andere dingen bezig dan met de vraag of Pieter Omtzigt premier wordt. Ook niet helemaal waar, want hij zat ook te drukken op dat hele besluiteloosheid. Daar had hij toch ook een paar cameraploegen voor uitgenodigd om dat verhaal te vertellen. Maar je zag bij hem echt dat hij dacht van, ja, daar gaat mijn momentje. Dat dit weekend had moeten gaan om die peiling van Maurice de Hond en het gevaar tussen aanhalingstekens van een rechtskabinet.
Timmermans heeft ook volgens mij bij Radio 1 nog op deze maandagochtend gereageerd. En hij zei van ja, je hebt eigenlijk gewoon hele goede ministers en staatssecretarissen nodig. Die politieke ervaring hebben. Dat hebben we nodig in deze lastige tijden. Dus hij haalde ook wel een beetje uit naar dat punt van een zakenkabinet. En ik zat er zelf ook over na te denken. Je hebt natuurlijk in het vorige kabinet heb je Dijkgraaf gehad. die uit het onderwijsveld kwam, minister van Onderwijs werd. Je hebt natuurlijk ook Ernst Kuipers gehad, die ook uit het zorgveld kwam en minister werd. Dus er zaten gek genoeg ook al bewindslieden in die wel degelijk uit het veld komen. En in het verleden, ook bij Fortuyn, ving ik dat op. Dat er ook vaak wordt er heel veel waarde aan gehecht. Van ja, als we echt een zakenkabinet krijgen met mensen die op afstand staan van de politiek, dan gaan de problemen in ons land opgelost worden. En je hoorde nu Timmermans zeggen van ja, dat is misschien ook een beetje een holle frase. Je moet gewoon goede bewindspersonen hebben. En het is misschien juist wel een pre als je politieke ervaring hebt in dit soort onrustige tijden, waarin je ook heel veel verschillende politieke partijen hebben die misschien ongeveer even groot worden. Hè? Dus dan heb je misschien ook juist politieke ervaring nodig.
En het kan ook handig zijn om te weten, denk ik, hoe het werkt op een ministerie met duizenden ambtenaren en hoe daar het reilt en zeilt. Ja. En als je daar helemaal geen ervaring mee hebt, moet je daar ook, denk ik, even ingewerkt worden.
Ja.
Dus dat heeft ook zijn nadelen natuurlijk. Hey, ja, het ging al even over die peiling van de Maurice de Hond. De PVV opeens aan kop met de VVD. Het is maar één peiling, moet ik erbij zeggen. Maar het zette wel wat in gang dit weekend. En dat zagen we zaterdag al meteen bij het debat van het Zuiden.
En er dreigt nu een extreem rechts kabinet te komen. Dat is intolerant en dat is slecht voor onze economie. En daarom heeft u als kiezer ook de keuze om zo'n extreem rechts kabinet te stoppen door te kiezen voor politiek vanuit het midden en progressieve met de ruggengraat.
Dank u wel, meneer Jette. Nou ja,
ik kan
meneer Wilders, ik ga u even de mond snoeren. We gaan door met een ander onderwerp.
Ja, maar spijt me, ik laat me niet extreem rechts noemen.
Ja, niet extreem rechts wil die worden genoemd. Jij was bij het debat, Leon. Wat viel jou op?
Nou, dit dus. En dit was dus nog op zaterdag voordat Pieter Omtzigt bij Buitenhof zat. En toen was dus inderdaad die dynamiek van die campagne ging heel erg over die peiling van Maurice de Hond. Ook al is het er inderdaad maar één en ook al kun je ook zeg maar, uit het verleden zien dat Maurice de Hond de PVV nog wel eens heeft overschat. Ja, en wat natuurlijk ook opviel was, dus we horen hier Rob Jetten en wie horen we niet? Frans Timmermans.
Die was er niet bij.
Want die was er niet bij. Het was natuurlijk voor hem een podium geweest om ook deze aanval te uiten en ook die confrontatie op te zoeken. Hij kreeg ook nog een sneertje van de presentatrice die zei, onze Frans Timmermans.
De Limburger. Limburger, ja.
De Limburger Frans Timmermans is er niet bij. En dus ja, dat was toch echt een gemis wel, denk ik.
Gemiste kans voor Timmermans, ja. Leon, jij was daar niet alleen. Je was overal in het land dit weekend. Je ging de straat op om te kijken bij de campagnes van D66, CDA en ChristenUnie. De drie partijen die de afgelopen 6 jaar met de VVD hebben geregeerd. En 2 ervan dreigen gedecimeerd te worden, D66 en CDA. Alleen voor de ChristenUnie lijkt het mee te gaan vallen. En in de stromende regen in Veenendaal vroeg jij aan ChristenUnie-leider Mirjam Bikker hoe dat komt.
Wij hebben wel onze eigenheid behouden. Dus we hebben laten zien waar we voor staan. We willen dat gezinnen geen armoede kennen en daar knokken we keihard voor. Lukt niet allemaal meteen en ook dat zie je nu nog. Maar we blijven daarvoor gaan en dat kan je telkens opnieuw terugzien. Als je Carole Schouten bezig zag en als je nu ons verkiezingsprogramma ziet.
Ze klinkt strijdvaardig, Mirjam Bikker. Is iedereen dat die je daar zag van de ChristenUnie?
Nou, het zijn wel optimisten, puur zang, dat moet ik wel zeggen. Maar
in de regen.
Ja, dat was natuurlijk een verschrikkelijk laatste campagneweekend om de straat op te gaan. En het bleef maar regenen en het ging maar door.
Je bent ook een beetje verkouden nu, toch? Daardoor.
Ik heb een rode neus, inderdaad. En dat is dan niet omdat ik in de kerstsfeer ben al. Kijk, natuurlijk is zij positief, hè, dat moet ook. Tegelijkertijd hoorde je ook wel, ik sprak campagneleider Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van Volksgezondheid, die ook al zei van ja, wij hebben ook echt heus wel uit onze achterban teruggehoord dat onze leden ook niet zo heel erg blij waren met de afgelopen jaren. Dat het stikstofbeleid, waar ChristenUnie een beetje wiebelt tussen zorgen voor de aarde en toch ook wel zeg maar, die boerenachterban die ze hebben. Ja, en natuurlijk is het peilen nog op 5, maar misschien ook al op 4. En ja, 4 is dan toch meteen eentje minder. En dat is dan toch al meteen 20% minder. Dus ja, ze waarschuwden ook al van, dat lijkt dan misschien niet zoveel. Maar voor ons is het toch meteen wel een forse klap. Als
ja, dat is natuurlijk ook zo. En vooral D66 lijkt echt fors te gaan verliezen woensdag. Hè? Als we nu de peilingen moeten geloven. Het kan nog veranderen. Wat merkte jij daarvan op straat in Den Bosch?
Nou, op zich niet veel, want als we toch optimisme hebben, Wouter Koolmees, D66-minister, zei altijd optimisme is een morele plicht. Nou, dat hebben ze daar echt helemaal geïnterneerd, volgens mij. Dus ze hadden alle kanonnen ingezet. Sigrid Kaag was er, Rob Jetten was er, Rob Dijkgraaf was er ook nog in Den Bosch. Maar ja, dat was eigenlijk iets te veel op één plek, want die hobbelde wat anoniem mee met Kaag en Jetten voorop, zeg maar. Terwijl de man toch een populaire, vanaf wel bekende onderwijsminister is. Daar hebben ze proberen ze zich echt heel erg ertussen te vechten. En ook dat Timmermans campagne ding van tegen rechts, dat pakken zij ook helemaal op. Ik werd ook erg gevoed door de mannetjesmakers rondom Rob Jetten. Met wat Jetten er allemaal van vond en wat van Omtzigt vond. En wat hij van de peiling van Maurice de Hond vond. Dus noem het een eindsprint.
Maar Sigrid Kaag was er dus ook. Want dat is natuurlijk de gevallen leider die niet meer terugkeert in het volgende kabinet. Had zij nog iets van een tip of zo voor Jette om die inhaalslag te maken die zij de vorige verkiezingen natuurlijk wel maakte?
Ja, precies. Nee, dus daarom vroeg ik het ook aan haar. Want inderdaad, regeren is halveren, zeggen ze altijd bij D66. Maar dat was natuurlijk in 2021 niet zo. Maar ze had eigenlijk niet de gouden tip. Ze zei, alles is tijd, moment, tijdsgeest. Het magische knopje, zoals zij het noemde, dat heb je niet zomaar gevonden.
Kijk, het magische knopje van Sigrid Kaag. Dan gaan we even naar het CDA, want die liepen ook rond in Den Bosch. En daar sprak jij met lijsttrekker Henry Bontebal.
En ik als lijsttrekker geef ook wel aan wanneer ik trots ben op dat verleden en ook wanneer ik dat niet ben. En ja, daar ga ik mee door. Ik denk dat oprechte politiek is uiteindelijk toch dat je rekenschap aflegt van wat je zelf gedaan hebt. Niet het slachtoffer speelt, want wij waren geen slachtoffer. Wij hebben natuurlijk zelf keuzes gemaakt en daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen.
Heeft Bontebal zich al neergelegd bij een flinke nederlaag?
Ja, absoluut. En hij is natuurlijk heel eerlijk en heel open over het verleden. Ja, hij is natuurlijk zich de hele campagne eigenlijk aan het verdedigen voor wat het CDA allemaal heeft gedaan en wat voor onrust daar allemaal is geweest.
Ja, ik wou zeggen, wat dat betreft kunnen ze wel een voorbeeld nemen aan de VVD natuurlijk, die met die verkiezingsposters eigenlijk het hele verleden gewoon wegdrukken en vol optimisme die campagne ingaan. Wij staan aan uw kant, klaar met de oude politiek. En als je nu dan Bontebal hoort, ja, die gaat dan nog een keer door het stof.
Ja, die blijft maar met die zweep over zijn rug hengsten. Ja, je maakt jezelf ook een beetje de geslagen hond, zeg maar, als je het maar blijft benadrukken. Maar goed, je ziet wel, er is ook best wel veel positiviteit. In de partij is het weer rustig, zegt hij. Op tv wordt hij bijna een soort van cultfiguur met Sander Wallis de Vries die hem looft. En nog bij Kiespijn ook. En alleen het levert gewoon nog niet echt iets op. En daardoor merk ik wel een beetje, ik liep zaterdag mee in Den Bosch. Toen kwam die peiling van Maurice de Hond bijvoorbeeld binnen. Nou, ook toch leuk voor het CDA. Die zaten er ook nog op een klein plusje in. Maar nou ja, eigenlijk zei iemand ook van, het is ook eigenlijk wel treurig als je hier dan vrolijk over moet zijn. En ging het vervolgens eigenlijk alleen maar ook over de VVD en de PVV daar.
Ja, nou ja, voor veel coalitiepartijen geldt dus toch regeren is halveren. Dankjewel Leon, dankjewel Pim. Ik ga bellen met ons politiek orakel. En vandaag is dat voor de laatste keer oud-VVD-minister Rita Verdonk.
Het orakel.
Goedemiddag, met Rita Verdonk.
Hallo mevrouw Verdonk, met Peter Winterman van de Telegraaf.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Nou, bent u al een beetje bijgekomen van dit doldwaze campagneweekend?
Nou, ik zit er nog steeds van na te genieten eigenlijk.
Nagenieten zelfs.
Al dat soort nieuwe. Ja, zeker. Zeker, ja, het komt toch weer, en dat is natuurlijk altijd aan het eind van de campagne, weer spannende nieuwe dingen. Omtzigt natuurlijk, hè? Dat ja. Er toch ineens wel premier wil worden, maar alleen van een zakenkabinet. Nou, geweldig. Zo'n voorwaarde zou ik ook graag stellen, want het wordt tijd dat we eindelijk eens een keer goede professionals in het kabinet krijgen. En niet alleen maar mensen die in het kabinet komen, zeg maar, omdat ze in de partij, laat ik het zo zeggen, aan de beurt zijn. Maar gewoon goede mensen die getoetst zijn, waar kwaliteitscriteria voor gehanteerd zijn. Ik vind het een heel mooi idee.
Is dat helemaal nieuw of is dat in het verleden ook al wel eens geprobeerd?
Nee, dat is in het verleden. Pim Fortuyn heeft dat ook gedaan. En nou, toen ik met Trots op Nederland bezig was, hebben we ook altijd gezegd van een zakenkabinet voor 2 periodes, dan kunnen we het land weer eens eventjes helemaal op poten krijgen.
Maar Pim Fortuyn, dat was geen groot succes, toch? Dat kabinet, dat zat maar 3 maanden.
Nee, ja, maar toen was Pim Fortuyn natuurlijk al doodgeschoten.
Ja.
Er was geen leider meer, dat kan je niet zo meer zeggen. Dat is echt een hele andere situatie geworden doordat hij vermoord is.
Bent u er eigenlijk zelf al uit waar u op gaat stemmen? Want de dagen gaan nu wel tellen.
Nee, nog niet helemaal.
Oh.
Het zal niet, dat is wel duidelijk wat het niet wordt. Het wordt niet PvdA, GroenLinks. En het wordt ook niet Volt of de Partij voor de Dieren of de SP. Het zit natuurlijk wel aan de andere kant van het spectrum. Maar ja, daar is keus genoeg.
Mm-hmm.
En ze doen het allemaal uitstekend natuurlijk.
Maar ik denk het wel te weten, want u bent al weken best wel positief over Pieter Omtzigt.
Ja, dat ben ik ook wel. Maar waar ik het grootste probleem mee heb met Pieter Omtzigt is dat hij niet heel duidelijk zegt dat hij ook met de PVV wil samenwerken. En ik vind, als je praat over een bestuurscultuur, nieuwe bestuurscultuur, dan hoort daarbij dat je met iedereen om de tafel gaat. En als je het niet eens wordt, oké, dat kan, maar je gaat wel met iedereen praten. En ik proef toch een klein beetje dat hij daar niet zo om staat te springen. En dat vind ik een gemiste kans.
De rechtsstatelijkheid, hè, noemt Omtzigt dan zijn uitspraak ook in het verkiezingsprogramma over moskeeën en hoofddoekjes. daar zou Omtzigt dan niet mee kunnen leven?
Nee, nou oké. Okay. Op dit moment slaat Wilders een andere toon aan. Ik denk dat hij ook terugkijkt en denkt van nou oké, dat heb ik toen gezegd, maar misschien had ik dat anders moeten doen. Ik bedoel, eens een boef is niet altijd een boef, hè, in Nederland. Ik bedoel, laten we daar nou eens van afstappen en gewoon zeggen oké, wat staat er nu? Wat willen we bereiken met dit land? En met welke partijen hebben we dan de meeste kans om het ook daadwerkelijk te bereiken? Hm. Nou ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar migratie, dan moet hij toch echt de VVD hebben, BBB, de PVV. Want met linkse partijen gaat migratie aanpakken niet lukken. Dat weten we nou al 25 jaar. Dat moet je ook niet meer gaan proberen. Dan komen er weer half wat oplossingen en dan moet gewoon eens een keer doorgepakt worden.
Eens een boef is niet altijd een boef. Ik vind dat wel een mooie laatste uitspraak van u, mevrouw Verdonk, in deze podcast, het Haagse Kwartiertje. We gaan zien wat de formatie natuurlijk gaat brengen na woensdag. Eerst nog die verkiezingen, eerst nog ook nog een volle dag, twee dagen campagne. Ik wil u heel erg bedanken voor uw bijdrage aan de podcast.
Heel graag gedaan en heel veel succes nog met de laatste loodjes.
Succes met stemmen woensdag en graag tot een andere keer.
Oké, tot een andere keer.
Fijne dag. Dit was het Haagse Kwartiertje. Morgen zijn we er weer om 16:30. De laatste dag dan voor de verkiezingen. Tot dan.